Iedereen van harte welkom vanavond om de studies van Johannes verder te zetten. En ik stel voor dat we meteen met de deur in huis vallen en samen Johannes hoofdstuk 11 gaan lezen, de opwekking van Lazarus, om daarna dan terug even kort voor de geest te halen dat we in de voorgaande studies samen hebben overdacht. Johannes 11 vers 1, dit zegt Gods woord. Nu was er iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria, nu was het die de Heer met balsem heeft gezalfd en zijn voeten met haar haren afgedroogd, wier broer Lazarus ziek was. De zuster dan zonden tot hem de boodschap: Heer, zie, hij die u lief hebt, is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij: deze ziekte is niet tot de dood, maar ter wille van de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor wordt verheerlijkt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan hoorde dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarop zei hij hierna tot zijn discipelen: laten wij weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem: Rabbi, onlangs drachten de Joden u te stenigen. En gaat u weer daarheen? Jezus antwoordde: zijn er niet 12 uren in de dag? Als iemand overdag wandelt, struikelt hij niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet. Maar als iemand 's nachts wandelt, struikelt hij, omdat het licht niet in hem is. Dit sprak hij en daarna zei hij tot hen: onze vriend Lazarus slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap te wekken. De discipelen dan zeiden tot hem: Heer, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, maar ze meenden dat hij over de rust van de slaap sprak. Toen zei Jezus dan vrijuit tot hen: Lazarus is gestorven. En ik ben blij om u dat ik dan niet was, opdat u zult geloven, maar laten wij naar hem toe gaan. Thomas dan, Didymus geheten, zei tot zijn medediscipelen: laten wij ook gaan om met hem te sterven. Toen Jezus dan kwam, vond hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf was. Bethanië nu was dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien daar vandaan. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria toegekomen om hen over hun broer te troosten. Toen Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet, maar Maria zat in huis. Martha zei tot Jezus: Heer, als hij hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u al wat u van God zult bidden, zal geven. Jezus zei tot haar: je broer zal opstaan. Martha zei tot hem: ik weet dat hij zal opstaan in de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij. En ieder die leeft en in mij gelooft, sterft geenszins in eeuwigheid. Geloof je dat? Zij zei tot hem: ja, Heer, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld zou komen. En na dit gezegd te hebben, ging zij heen. Hij riep haar zuster Martha in het geheim en zei: de meester is er en hij roept je. Toen zij nu dit hoorde, stond zij snel op en ging naar hem toe. Jezus was nog niet in het dorp gekomen, maar was nog op de plaats waar Martha hem ontmoet had. Toen nu de Joden die met haar in huis waren haar vertroosten, zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar in de mening dat ze naar het graf ging om daar te wenen. Toen Maria dan kwam waar Jezus was, zag zij hem, viel aan zijn voeten en zei tot hem: Heer, als hij hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag wenen, en de Joden die met haar waren meegekomen zag wenen, werd hij verontwaardigd in de geest en ontroerd. En hij zei: wat hebt u hem gelegd? Zij zeiden tot hem: Heer, kom en zie. Jezus weende. De Joden dan zeiden: zie hoe lief hij hem had. Maar sommigen van hen zeiden: kon hij die de ogen van de blinden opende niet maken dat ook deze niet stierf? Jezus dan opnieuw in zichzelf verontwaardigd, kwam bij het graf. Nu was dat een spilonk en een steen lag er tegenaan. Jezus zei: neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorven, zei tot hem: Heer, hij riekt al, want hij is daar 4 dagen. Jezus zei tot haar: heb ik je niet gezegd dat als je gelooft de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg en Jezus hief de ogen op naar boven en zei: Vader, ik dank u dat u mij hebt gehoord. Ik wist wel dat u mij altijd hoort, maar ter wille van de menigte die rondom mij staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij hebt gezonden. En na dit gezegd te hebben, riep hij met luider stem, Lazarus, kom naar buiten. De gestorvene kwam naar buiten, zijn voeten en zijn handen gebonden met grafdoeken, en zijn gezicht was met een zweetdoek omwonden. Jezus zei tot hen, maak hem los en laat hem heen gaan. Tot zover het lezen van Gods woord. Als we even terug ons overzicht bijnemen, om even te recapituleren. In onze voorgaande overdenking hebben we binnen het kader van het feest van de tempelwijding voornamelijk stilgestaan bij puntje 2 en 3, wat de Joden naar aanleiding van het feit dat Jezus zichzelf ziet als zoon van God, die één is met de Vader, hem opnieuw willen stenigen. Waarop de Heer Jezus op een sublieme wijze hen van antwoord dient, met hen te wijzen op Psalm 82, waar niet alleen Israëls rechters goden genoemd worden, maar geheel Israël kinderen van de Allerhoogste worden genoemd. Want Yahweh, die had Israël uit Egypte geroepen om zijn zoon te zijn, om als een nieuwe mensheid leven te brengen bij de mensen en als Gods beelddragers Gods karakter te weerspiegelen. De Heer Jezus, die volkomen Gods karakter weerspiegelt, is dan ook de ware zoon Israël. Maar hij is veel meer dan dat, omdat hij zelfs veel meer kan doen dan Israëls rechters, die, hoewel dat ze goden worden genoemd, niet bij macht te zijn om zoals hij de uitnemende werken van de Vader te doen. En vervolgens rondt Johannes dit gedeelte af met ons te vertellen hoe dat Jezus terug naar het over Jordaanse trekt, waar alles begonnen was met getuigenis van Johannes de Doper, dat ondertussen door velen bevestigd wordt die nu in Jezus zijn gaan geloven. En op deze manier krijg je de indruk dat hier aan het eind van hoofdstuk 10 de cirkel rond is en dat Jezus' openbare bediening hier ergens wordt afgerond. En als dat zo is, dan is de vraag natuurlijk, wat doe je dan met hoofdstuk 11 en hoofdstuk 12? Vermits dat de tweede helft van het Johannes-evangelie, het boek der heerlijkheid, pas in hoofdstuk 13 begint. We gaan zien dat die beide hoofdstukken 11 en 12 een scharnierpunt vormen, waar dat bepaalde thema's elkaar kruisen, wat aangeeft dat, al zijn er op bepaalde punten breuken in de structuur van Johannes' verhaal, toch verloopt de overgang van het ene naar het andere gedeelte veel vloeiender. Er is om zeggen geen duidelijk afgetekende scheiding. Telkenmale leidt Johannes ons gewoon zachtjes van het ene naar het volgende deel. Het is gewoon een prachtig geschreven tekst, hè? Wat ons brengt bij het hoofdstuk voor deze avond, het B-gedeelte, Jezus als Israëls opstanding en leven, de opstanding van Lazarus. Zoals eerder al gezegd, kan het belang van de oppakking van Lazarus moeilijk overdreven worden. Dit is namelijk het hoogtepunt, het zevende ultieme teken, waar Johannes doorheen de voorbije hoofdstukken naartoe heeft gewerkt. Deze opwekking van Lazarus is namelijk het cruciale moment voor Johannes, omdat dit zevende teken de uitkomst van het grote sabbatdebat is in hoofdstuk 5. Toen had Jezus al aangegeven dat de Vader hem nog grotere werken zou tonen dan de oprichting van de verlamde man. Opdat ze zich zouden verwonderen, zou Jezus, evenals de Vader doden opwekt en levend maakt, levend maken wie hij wil. Het uur is er, het moment is aangebroken dat zij die in de graven zijn de stem van de mensenzoon horen en tot leven komen. En nu gaan we zien, mensen, dat dat niet enkel maar woorden zijn. Jezus die zal betonen de ware herder van Israël te zijn, die zijn volk de ware sabbatsrust kan geven, door hen te bevrijden uit de macht van de dood. En het zal u misschien verbazen, of misschien ook juist niet, dat er veel twijfels bestaan over de mate waarin dat deze gebeurtenis historisch te noemen valt. Men vindt het om te beginnen al verdacht dat deze spectaculaire daad niet gevonden wordt in de andere evangeliën. En sommigen die hebben dan ook aangevoerd dat Johannes de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus in Lucas 16 gelezen heeft en daar een soort historisch aandoend verhaal van gemaakt heeft. Ja, voor de doorwinterde materialist kan er natuurlijk nooit gebeurd zijn. Niemand staat op het dood. Voor hen zijn het gewoon christenen die een latere bewering over Jezus' goddelijkheid teruglezen in het verhaal van Jezus. Dat is bijvoorbeeld wat je ook vaak te horen krijgt in documentaires op National Geographic of Discovery Channel. Want dit is natuurlijk één van de grote breuklijnen binnen de academische wereld. Of dat Jezus nu God is of niet. En ik heb al vaker gemerkt dat gelovigen die niet breed belezen zijn of weinig interesse hebben in wetenschappelijke documentaires, ja, nogal snel van hun melk worden gebracht wanneer dat ze daar dan toch eens mee geconfronteerd zijn. Het is duidelijk dat mensen die geloven dat dit soort dingen onmogelijk kan gebeuren, ja, toch een uitleg moeten geven waar dat dergelijke verhaal vandaan komen. En voor hen is de overeenkomst in naam Lazarus met de gelijkenis Lucas 16, die trouwens een veel voorkomende naam is in de oudheid, afdoende om er gebruik van te maken. Tijdens het paasweekend was er bijvoorbeeld een documentaire die zocht te verklaren hoe dat de apostelen ertoe gekomen zijn om de wereld in te gaan met de boodschap van de opgestane Jezus. En het antwoord luidde, ja, de apostelen hebben van de opgestane Jezus gedroomd en visioenen had als gevolg van een getraumatiseerde toestand. Gezien men in die tijd geloof hechtte aan dromen en aan visioenen, raakten ze ervan overtuigd dat Jezus waarlijk was opgestaan. Maar dat natuurlijk de grootst mogelijke onzin is, indien je vertrouwd bent met de profetische hoop van het Joodse volk. Niemand verwacht Jezus' individuele opstanding. Het maakt gewoon geen deel uit van de Joodse denkwereld, mensen. Vandaar is het zo belangrijk om te zien dat Johannes ons op het hart wil drukken. Wij waren erbij. Wij hebben dit met onze eigen ogen gezien en daarom geloven wij in Jezus. We weten dat dat soort dingen niet gebeuren, maar juist omdat hij dit deed, zijn wij nu toegewijde volgeling van hem geworden. En dat is in zekere zin de kern van de zaak, mensen. Als Jezus niet was opgewekt en als hij geen woorden van leven tot mensen kan spreken, waarom zouden we dan nog aandacht aan hem geven? Het is dan ook niet verwonderlijk dat een van de vroege brieven van Paulus aan de Korintiërs begint met de bespreking van het kruis. De dwaasheid van het kruis, maar ook de kracht van het kruis. En ondanks de schijnbare zwakheid van de kruisdood eindigt zijn brief in hoofdstuk 15 met de bespreking van de opstanding. En het kruis en de opstanding omkaderen de hele brief om het belang ervan centraal te stellen. En je merkt ook Paulus' begrip van het belang ervan in het feit dat hij met Christus wil gekruisigd worden, om hoe dan ook, zo schrijft hij, tot de opstanding uit de doden te komen. En deze connectie zie je ook in Johannes. De opstanding van Lazarus is wat dat leidt tot Jezus' dood, en Jezus' dood leidt uiteindelijk tot onze opstanding. Dus de hele idee van cruciform of kruisdragend discipelschap, waarbij dat je jezelf identificeert met de Heer Jezus in zijn lijden en dood, dat is de enige manier om deel te krijgen aan zijn opstanding. Het kruis mijden is tegelijk nee zeggen tegen de opstanding. Het ene kan niet zonder het andere. En Johannes begrijpt het evenals Paulus maar al te goed. Kan je volgen toe, mensen? Anderzijds wil ik hier toch ook even opmerken dat je ook vandaag christen tegenkomt die ervan overtuigd zijn dat als wij dat soort dingen kunnen doen op grond van gebed, dan zouden de mensen maar moeten geloven in Jezus. Hé? Maar nee, dat doen ze niet. Johannes toont ons dat er mensen waren die dit recht voor hun neus zagen gebeuren en toch niet wel geloven. En de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus laat ons iets gelijkaardigs zien. Wanneer dat die rijke man na zijn dood op een zeer onaangename plaats terechtgekomen is, dan heeft hij een dringend verzoek met betrekking op het lot van zijn broers. wat u voorlezen. Hij echter zei, ik bid u dan, vader, dat u hem, Lazarus dus, zendt naar het huis van mijn vader, want ik heb 5 broers, opdat hij ernstig tot hen kan getuigen, zodat ook zij niet komen in deze plaats van pijn. Abraham echter zei, ze hebben Mozes en de profeten, laten zij naar hen luisteren. Hij echter zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe gaat, zullen zij zich bekeren. Hij echter zei tot hem, als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, als stond iemand uit de doden op, zich niet laten overtuigen. En dat is het hele punt, mensen. Als men niet bereid is om Mozes en de profeten te geloven, zal men zich ook niet laten overtuigen door de opstanding. Mensen zullen altijd allerlei redenen vinden om niet te geloven als ze dat niet willen. Ondanks dat ze recht voor hun neus zien. Je kunt niemand dwingen om het koninkrijk van God binnen te gaan. Zo heeft het van bij het begin nog nooit gewerkt. Dus, laten we dat betreft, mensen, u ook niks wijsmaken. Nu, waarom horen we nu precies van de oppakking van Lazarus in de context van het feest van de tempelwijding? Ik heb de vorige keer al iets over gezegd. Vandaar denk ik ondertussen dat dat ergens spreekt voor zichzelf. De poging tot herwijding van de tempel onder de Maccabeën, nog de renovatie onder Herodes, waren niet het herstel van de tempel wat door de profeten was aangekondigd. Om de eenvoudige reden dat Jesaja al had aangekondigd dat Jahwe de Heer niet in mijn mensenhanden gemaakte tempels woont. In Jesaja 66 zegt Jahwe verder, welk huis gaan jullie voor mij bouwen? De hemel is mijn troon en de aarde is mijn voetbank. Degene bij wie ik zal wonen is bij hen die nederig en verslagen van geest zijn. Wat dat Jezus dan nader uitwerkt in de bergrede, hè? In de zaligsprekingen. Johannes, die de laatste schrijver is van toch een reeks documenten in het Nieuw Testament, gaat hier dieper in op een thema dat zowel Petrus als Paulus al vroeger verwoord hebben. Namelijk dat wij de tempel van Gods geest zijn. Je hebt geen gebouw niet meer nodig. Als mensen die samenkomen in zijn aanwezigheid en vervuld zijn van Gods inwonende geest, zijn wij Gods tempel. En dat is wat Johannes in zijn evangelie nader uitwerkt. De enige tempel die er echt toe doet en alleen geschikt is voor God om woning te maken, is zijn beelddragers, de mens. En dat zal later weer opgepikt worden tijdens die laatste gesprekken op die laatste avond. Ik en mijn vader zullen woning in u maken, zegt de Heer Jezus. In mijn vaders huis zijn vele woningen. Lazarus, die onrein is door de dood, zal nu herwijd worden door de opstanding en is in zekere zin het begin van die vele woningen. Kan je me volgen, mensen? Het laatste beslissende teken, ja, Jezus is onmiskenbaar het woord van het leven en de opstanding. En dit staat al sinds hoofdstuk 5, vers 28 uitgebreid op de agenda. Ik geef u hier alle verwijzingen. En als je de tijd neemt om die één voor één te lezen, dan merk je pas hoe sterk dat Johannes daar de nadruk op legt. 5 vers 28 begint het, dan 6 vers 33, 6 vers 40, 6 vers 44, 6 vers 51, 6 vers 54, 6 vers 58 en 8 vers 51. Is dat de moeite, hè, dat ik er op een rijtje zet? Nu, zoals we de vorige studieavond al overdacht hebben, getuigt dit duidelijk van de macht die Jezus tot de Vader gegeven is. En als hij waarlijk de macht bezit over dood en leven, dan bezit hij werkelijk de macht over alles, hè, mensen. Kijk, voor Johannes en de discipelen was de opwekking van Lazarus geen kwestie van geloof. Ze waren getuigen van dit feit. De vraag voor hen was eerder, als Jezus hiertoe in staat is, wat geeft dit nog meer te betekenen? Snap je? En dat is wat Paulus bijvoorbeeld nader uitwerkt in de brief aan de Colossenzen. Hij schrijft in hoofdstuk 1, vers 16, hij is degene door wie en in wie en voor wie alle dingen zijn. En dat is toch een ongelooflijke bewering om over de Heer Jezus te doen. Maar dat komt deels voort uit wat we gaan zien. Hoe dat Jezus daar buiten het graf van Lazarus gaat staan en de woorden roept, Lazarus, kom naar buiten. Wat dat Lazarus ook doet. Eigenlijk is dat een ongelooflijk moment, wat dat volgens mij nog veel en veel te weinig tot ons hier allemaal doordringt. En ik ben daar beginnen over nadenken, waarom dat dat zo is. En ik geloof dat voor een deel te maken heeft met hoe dat wij vanuit de christelijke traditie geloof hebben leren begrijpen op basis van een schriftplaats zoals Hebreeën hoofdstuk 11, vers 1. Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet. Ik zou te ver voeren om dat in detail uit te leggen, maar dat is een vers dat uit zijn context getrokken wordt. En niet als een sluitende omschrijving van wat geloof nu precies is, mag beschouwd worden, mensen. Het is deze zogenaamde definitie van geloof die er mede voor verantwoordelijk is dat geloof tegenover wetenschap is komen te staan. Ah ja, geloof is dat wat men aanneemt, dat niet bewezen kan worden, mede omdat het niet gezien kan worden. Snap je? Als dat is wat betekent om een gelovig iemand te zijn, wel, dan zie ik alvast een gelovig persoon. Want ik kan u met de grootst mogelijke zekerheid zeggen dat dat niet is wat dat geloof in de eerste eeuw voor Johannes precies betekende. Dat kan je glashelder afleiden uit de opening van zijn eerste brief. Hij schrijft wat wij gehoord hebben, wat dat wij gezien hebben met onze ogen, onze handen hebben aangeraakt, dit verkondigen wij u. Kijk, als we het hebben over geloof, mensen in de eerste eeuw, dan hebben we het over het vertrouwen op ooggetuigen verslagen van wat er echt is gebeurd. En dat in tegenstelling tot de grote Griekse en Romeinse denkers, die door te redeneren en te speculeren zich de werkelijkheid voorstelden. Snap je, dat is het contrast. Dus naar het wereldbeeld van het evangelie is die zogenaamde tegenstelling tussen geloof en wetenschap gewoon absurd, mensen. Absurd. Vandaar horen we de evangeliën ook zo belangrijk te vinden, mensen. De enige reden waarom dat ze zijn ontstaan, is omdat deze zaken wel zo moeten gebeurd zijn. Het is onmogelijk dat de evangeliën op een andere manier tot stand zijn gekomen. Dus als ons geloofsvertrouwen niet diep geworteld is in de gebeurtenissen die plaatsvonden met betrekking tot de Heer Jezus, dan kan je gewoonweg niet spreken van Nieuw Testamentisch geloof. Het vage geloven in God, wat dat voor sommige christenen al afdoende lijkt om iemand als een ware gelovige te beschouwen, dat is geen Nieuw-Testamentische basis tot behoudenis, verre van zelfs. En je kunt geen dikke en diepe wortels ontwikkelen in ondiepe grond, mensen. Daarom is een gedegen kennis van de evangeliën onontbeerlijk. Dat was mijn eerste pastorale momentje voor vanavond. Is dat voor iedereen duidelijk? Nu, om terug tot de tekst te komen, we zien hier dat Johannes het dorp Bethanië vermeldt, waar dat zevende teken dus zal plaatsgrijpen, en dat is niet onbelangrijk. Bethanië is gelegen aan de oostkant van de Olijfberg, op 3 kilometer van Jeruzalem. En om dit goed te kunnen begrijpen, waarom dat hij dat vermeldt, dien je te weten dat er aan de andere zijde van de Olijfberg, die uitziet op de Tempelberg, nagenoeg volledig bedekt. Heb je daar een idee van? Hier bevind je op de andere kant van de Olijfberg. En zien we dat er hier voor je neus ligt? Dat is één groot kerkhof hier, hè? En waarom is deze flank werkelijk bezaaid met al die graven daar? Omdat volgens een van de Joodse tradities de Messias daar op de Olijfberg zal neerdalen als hij terugkeert. En daar zal vanaf de Olijfberg dus de eerste opstanding plaatsvinden. Nu, je moet weten, in de dagen van de Heer Jezus leven zeker 90-95% van de Joden nog altijd buitenslands. En vele Joodse families komen terug uit de verstrooiing om in Jeruzalem te sterven en daar begraven te worden. En vandaar dat er in Jeruzalem ook zoveel weduwen aangetroffen worden. En zoals je kunt zien, kijkt deze zijde van de Olijfberg uit op de Tempelberg, die dus aan de overkant ligt van de vallei, er is hier een vallei tussen. En vanuit deze positie, van waar de foto genomen is, ligt Bethanië achter u. En zien we dat hier aan de hand is. Aan de ene kant bevindt zich de tempel, waar de Gods aanwezigheid nooit is teruggekeerd en dus niet gevonden wordt. En wie bevindt zich in Bethanië aan de achterzijde? Bethel, waar de engel opstijgen en neerdalen op de mensenzoon. Wel, hij is degene die Lazarus kan opwekken. Dus de Olijfberg is de plaats waar je heen gaat om opgewekt te worden. En de graven kijken allemaal uit op de tempel van Jeruzalem. Maar het is niet voor hen dat dat gebeurt, hè? Aan de andere kant, waar dat Jezus verschijnt, dat gebeurt het nu reeds met Lazarus. Dat is toch geweldig? Is er niet onder een indruk van die indruk? Ik vond dat geweldig. Moet je het tempelcomplex daarvoor stellen? Ja, je dat de Al-Aqsa-moskee aan het kijken. Maar dat was vroeger de tempel, hè? Moet je dat inbeelden? En al die graven zijn recht aan die tempel. En ze wachten er allemaal op de opstanding. Maar hoe de aanwezigheid van God komt, is het aan de andere kant van de berg. En niemand van hen staat op, maar wel Lazarus. Dat is toch de max? Ik dacht dat dat ging duidelijk zijn, maar blijkbaar niet. Dus, Oké, nog een keer proberen. Vers 2. Maria, nu was het die de Heer met balsem heeft gezalfd en zijn voeten met haar haren afgedroogd, wier broer Lazarus ziek was. Nu, sommige uitleggers menen dat Johannes hier een verduidelijking heeft omwille van de zalving door Maria die volgt in hoofdstuk 12, vers 1 tot 8. Nu, persoonlijk denk ik dat Johannes op Maria wijst omwille van haar bijzondere daad uit de synoptische evangeliën, waarom zij voor zijn publiek al bekend staat. Trouwens, Marcus' evangelie zegt tegen Jezus dat overal waarover het evangelie gaat gesproken worden, dat over haar gesproken zal worden. Herinner je dat nog? Oké. En dus op deze manier, ja, onderstreept Johannes alvast toch die hechte relationele band die er is tussen Jezus en deze familie in Bethanië. Wat dan op zich ook verklaart waarom dat die zussen zo makkelijk toegang tot Jezus vonden en hem Lazarus' situatie voorleggen in de vaste overtuiging dat Jezus zeker actie zal ondernemen. Dat is één ding. Maar wellicht is het vooral Johannes' zijn bedoeling om van bij het begin van het verhaal van de opstanding van Lazarus de schaduw van Jezus dood te werpen. Wat bedoel ik daarmee? Wel, herinner u hoe dat Jezus verklaarde in Marcus 14, vers 8 dat Maria zijn lichaam had gezalfd ter voorbereiding op zijn begrafenis. Ja? Want zijn dood is de prijs die Jezus voor Lazarus door hem uit de dood op te wekken zal betalen, niet? En Jezus verwijst ook zelf, al is het dan in bedekte taal, naar zijn dood hier in vers 5. Lazarus' ziekte is niet tot de dood, maar opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. En wat Jezus daar precies mee bedoelt te zeggen, blijkt uit wat we verder vinden in Johannes hoofdstuk 12. Dan zegt de Heer Jezus in vers 23, het uur is gekomen dat de mensenzoon wordt verheerlijkt. Zie je hetzelfde woordgebruik? Voorwaar, voorwaar, ik zeg je, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen, maar als zij sterft, draagt zij veel vrucht. En dus, om deze verheerlijking, waar de Heer hiervan spreekt, op het kruis te laten plaatsvinden, moet Lazarus dood zijn, niet? In de plekken van alleen maar ziek. En dat is alvast één reden waarom dat Jezus zijn vertrek uitstaat. En daar wil ik toch nog even dieper op ingaan, want ja, waarom staat Jezus zijn vertrek uit? En vooral, hoe valt dit te rijmen met liefde? Wel, we zagen al eerder hoe dat Jezus volgens een andere agenda leeft. Herinner u hoe dat zijn broers Jezus aansporen om naar het loofhuttenfeest te gaan en zich dat bekend te maken in de opening van Johannes hoofdstuk 7. Maar Jezus vertrekt niet omdat zijn tijd nog niet vervuld is, zo zegt hij. Zijn tijd is niet onze tijd. Hij handelt naar de agenda van zijn vader. En merk hier een keer op, mensen, hoewel dat Jezus door de zusters geroepen wordt op basis van zijn liefde voor Lazarus, Heer, zie, hij die u lief hebt is ziek, is dat niet de reden waarom dat Jezus reageerde? Maar de Heer Jezus wacht nog even, zodat zij de heerlijkheid van God de Vader zouden kunnen zien. De zusters roepen Jezus op basis van zijn liefde voor Lazarus. En Jezus zegt eigenlijk, nee, ik kom niet meteen, ik wacht nog even. Want ik wil dat jullie de heerlijkheid van de Vader zien. En wat is de heerlijkheid van God de Vader? Hoe ontzettend veel dat hij van ons houdt, mensen. Dat is wat de oppakking van Lazarus laat zien, hè? Dus Jezus zal daadwerkelijk reageren op basis van liefde, maar het is de liefde van de Vader. En hij wil dat zij die reikwijdte van die liefde zien. En dat is natuurlijk Johannes 3, vers 16. He? De liefde van de Vader voor de wereld, die zijn zoon niet gegeven heeft om de wereld te oordelen, maar om haar eeuwig leven te geven. Wat dat eigenlijk toch ongelooflijk is, hè, mensen? Want dat is Gods verlangen, dat zijn schepping deel krijgt aan zijn eeuwige leven. Vandaar, vriend, als er iets is dat als maatstaf voor ons christen leven kan dienen, dan is het dit wel, hé? Een leven dat belichaamt dat de heerlijkheid van de Vader erin bestaat zijn schepping eeuwig leven te geven. Laat dat de maatstaf en de graadmeter van ware heiligheid zijn voor ons. Want als de Vader verheerlijkt wordt door leven te geven, dan dient leven brengen bij de mensen ook ons allerheiligste levensdoel toch te zijn? Ja, je hebt me al vaker horen doorratelen, hé, over leven brengen bij de mensen. Wel, hierin is dat gefundeerd. De Vader wordt verheerlijkt door leven te geven. En dat is ook de wijze waarop dat wij de Vader verheerlijken, door leven te brengen bij de mensen. En ik geloof dat dit is wat Johannes het over heeft. Daarom komt de opwekking van Lazarus als dat zevende grote teken op deze plaats in zijn verhaal. De Vader wordt verheerlijkt door leven te geven. Dat is toch prachtig om dat te ontdekken? En in deze context wordt de heerlijkheid nu steeds meer een centraal thema bij Johannes in de komende hoofdstukken gaan we zien. De heerlijkheid van God zal openbaard worden bij de opwekking van Lazarus, maar het ultieme moment waarop dat de Vader zijn heerlijkheid zal openbaren is wanneer de Heer Jezus op het kruis zijn leven heeft voor de hele wereld, zodat de hele wereld kan genieten van wat hij voor Lazarus heeft gedaan in mensen. Leven geven, dat is het doel van de Heer Jezus in Johannes' verhaal. En dan moet je voor ogen hebben, wil je Jezus' woorden goed begrijpen wanneer dat hij zegt, in vers 4, deze ziekte is niet tot de dood. Want natuurlijk gebeurt het wel, Lazarus sterft. Maar het is enkel op de korte termijn gezien. De dood, wat Jezus hierop wijst, is volgens mij echter de tweede dood. Uiteindelijk wijst de opstanding van Lazarus vooruit naar het feit dat wij die tweede dood nooit zullen ondergaan. En dat iedereen in Jezus zijn geloofsvertrouwen stelt, deel zal hebben aan die ultieme opstanding. Wat niet is wat Lazarus op dat moment krijgt, hij zal opnieuw sterven, maar hij wijst dat wel naar, he? Daarom is het ook een teken natuurlijk, snap je? En ik wil hier toch nog even doorgaan op de liefde. Want, nou, dat is hier toch een belangrijk gegeven, hè? Gezien het feit dat we het vinden in vers 3, in de vraag van de zusters. Heer, zie hij die u lief hebt, is ziek. En dan vinden we het nogmaals dat Johannes nadrukkelijk dat zegt in vers 5. Jezus nu had Martha en haar zuster lief. Om dan vervolgens te wijzen op het feit dat Jezus' reactie erin bestaat van nog 2 dagen te blijven waar dat hij is. Er moet toch een reden zijn waarom dat Johannes die 2 zaken naast elkaar zet. 2 uitspraken over Jezus' liefde en toch treuzelt de Heer Jezus. Wel, wat we hier kunnen leren van de Heer Jezus, is dat de maatstaf voor ware liefde, dat dan een daad is die erop gericht is, heerlijkheid aan de Vader te brengen. Misschien weet men niet zoveel over liefde als dat we denken te weten. We denken dat iets liefdevol is, maar als Jezus onze gids is, dan is wat we dachten dat liefdevol was, uiteindelijk niet het liefdevolste wat we kunnen doen. Wat dat Jezus aanzet om te wachten, is eigenlijk de liefde van de Vader. En de heerlijkheid van de Vader is wat dat die liefde drijft. En dat is wat de ware liefde voor de Heer Jezus omdraait. We hebben dat trouwens al eerder gezien, niet? Herinner u het eerste teken? Wat Jezus' moeder tussen beiden komt, weet je nog? Ja, ze wil er zich mee bemoeien. En wat is Jezus' reactie? Nee, ik had daar niet over beslist. Hey man de ma. Ik ben degene die de agenda bepaalt wanneer dat mijn uur gekomen is. En eigenlijk is het dit 7e en laatste teken die zijn uur zal bespoedigen, hè? Want hierna willen ze hem doden. Dus wat ik hier nadrukkelijk als eerste wil onderstrepen is dat wat de expressie van Gods liefde bepaalt, te maken heeft met Gods heerlijkheid. Want herinner je trouwens de blindgeborene? Toen vroegen de discipelen, wie heeft er gezondigd, de man of zijn ouders? En wat is Jezus' antwoord? Nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar de werken van God moeten in hem worden geopenbaard. Of anders gezegd, de Vader moet in hem verheerlijkt worden. Dat is hetzelfde, hè? En dan zegt de Heer Jezus, ik moet de werken van hem die mij heeft gezonden, zolang het dag is. Mo, let er een keer op. Dat is hier dezelfde taal dat je hier terugvindt in vers 9 en vers 10. Waar Jezus zegt, ja, we moeten in het licht wandelen. Dus dat is hier een echo van wat Jezus voordien al had gezegd. Wat ik alleen maar wel mee aangeef, mensen, dat de manier waarop dat God zijn liefde voor ons betoont, misschien niet is zoals dat wij denken dat zou moeten zijn. Gods wegen zijn veel hoger dan onze wegen, zeggen we zo makkelijk. En het klinkt misschien zelfs wat cliché, maar wat dat werkelijk liefdevol is naar Gods gedachten, heeft altijd, maar ook altijd, Gods heerlijkheid tot doel. En kan je voorstellen dat iemand daar zoals in vragen biedt? Ja, als Gods liefde bepaald wordt door wat hem heerlijkheid en hem eer schenkt, is dat niet ergens een egocentrische houding? Maar mijn oude weg, toch geen bliksem met de lucht vallen. Maar je moet een keer een momentje bij stilstaan. Kijk, als God degene is die daadwerkelijk leven aan de wereld geeft, en hij degene is wiens karakter dat wij die na te streven, dan is hij toch de enige die zichzelf zou moeten verheerlijken. Dat is in feite het juiste voor hem om te doen. Niet het juiste voor ons. Wij zijn niet de schepper. Wij kunnen geen leven geven aan mensen. Maar het is absoluut het juiste voor God. Dat is precies wat hij moet doen. Dat is de heerlijkheid en de eer die hem moet toekomen. Want die heerlijkheid gaat over Gods passie en gedrevenheid om leven te geven. Snap je? Daarvan getuigt de hele schepping. Denk hier ook bij Jesaja 6. De volheid van de aarde is Gods heerlijkheid, roepen de engelen naar elkaar dat toe in dat visioen. De ongelooflijke haven van overvloedig leven, dat is Gods reputatie. En dat gaat nu volkomen gezien worden en wat dat Jezus gaat doen met Lazarus. Ga je mee volgen, mensen? Dus God heeft geen ego-probleem, hè? En om de liefde van de Vader voor Lazarus te kunnen tonen, ja, moet Jezus wel wachten tot wanneer dat Lazarus naar de Joodse traditie wel degelijk doodverklaard is. En naar de Joodse traditie verlaat de geest na 3 dagen het lichaam, dan pas is Lazarus werkelijk gestorven. Wat ze dat precies vandaan halen, is me niet duidelijk, maar daar gaan zij in elk geval van uit. Het is pas na 3 dagen dat men zeker is dat de geest het lichaam verlaten heeft, wanneer dat het proces van ontbinding al merkbaar is. Snap je? Dan pas is iemand echt dood en is reanimatie niet meer mogelijk. Hè? Dus dat is de reden waarom dat Maria reageert hier in vers 39. Oh, dat kun je niet doen. Hij ruikt ondertussen al een beetje. Dus in dat opzicht is het wel degelijk een expressie van Gods liefde om te wachten tot wanneer de Lazarus werkelijk dood is. Dat is toch bijzonder, hè, daarover nadenkt? Dus vandaar zeg ik, we denken dat we iets weten over liefde, maar we weten niet zoveel van liefde dat we denken dat we weten. Weet? Uit van het Gods oogpunt bekeken, snap je? En laten we daar ook iets uit leren, mensen. Want dat kan precies ook gebeuren met de zaken waarvan dat je meent dat God je daartoe geroepen heeft. Misschien leidt het wel helemaal naar de dood. Waar dat de ding op niks uitdraait en dat lijkt alsof dat allemaal voorbij is. En misschien denk je dan dat hij in de steek gelaten heeft. Maar nee, hij weet wat hij doet. En onze God is gespecialiseerd in opstanding, mensen. Op de een of andere manier moet het duidelijk worden dat dat Gods werk is, zodat alle eer hem alleen toekomt, mensen. En daardoor kan het soms wel heel anders gaan in onze zogenaamde bediening of in de dingen dat we moeten doen en dat we denken dat we gaan. En trouwens, we zijn geroepen om trouw te zijn en niet om alles te begrijpen. We dienen te leren begrijpen wie dat hij is en niet wat er precies in een bepaalde situatie gebeurt. De Heere God had niet beloofd om ons alles uit te leggen wat er om ons heen gebeurt. Ja, je hoort dat wel eens zeggen, hè? Oh, straks gaan we het allemaal weten en wordt het allemaal duidelijk wanneer we bij de Heer zijn. Heb je dat nog gehoord? Ik weet niet hoe men dat vandaan haalt, dat staat nergens in de schrift. De Heer is niet verplicht om mij te vertellen waarom dat hij iets doet, hè? Hallo, u laat ons zien wie dat hij is, en dat zou ons genoeg moeten zijn. De rest doet hij naar zijn wijsheid. Dat is wat Job toch ook moest leren. Ik heb gesproken, zegt Job, over zaken waar ik geen weet van heb. Job kreeg van God nooit geen uitleg, hé? Waarom precies dat al die ellende hem overkomen is. Heb je dat gelezen? God legt dat nooit. Maar hij vertelt wel wie dat hij is. En dat moet dus genoeg zijn. Het is voor ons genoeg om Gods karakter te kennen. Je hoeft niet alle details te weten, mensen. Dat was nog een pastoraal momentje. De discipelen zien natuurlijk na alles wat er is gebeurd in Judea het grote gevaar om daar terug te keren. Nee? Wat als ze menselijkerwijs helemaal geen goed idee vinden van de Heer Jezus. Maar let ik er op zijn antwoord. Ja, in de oudheid was het tijdsbesef veel minder nauwkeurig en werd de tijd doorgaans afgemeten aan de hoeveelheid daglicht. Zowel bij de Joden als bij de Romeinen werd die periode verdeeld in 12 gelijke uren. De gehele tijd tussen zonsopgang en zonsondergang. En de Heer Jezus gaf volgens mij daar op een zinnebeeldige manier op wijzen om zijn discipelen gerust te stellen. Dat best wel oké is om terug te keren. In het dagelijkse leven loop je in het licht en kun je zien, je gaat 's nachts niet in de duisternis wandelen, want dan ga je gegarandeerd struikelen. Je kunt vannacht ook nog tegenkomen. Dus Jezus gebruikt dat beeld hier als de metafoor voor het wandelen en wat de Vader hem opdraagt te doen. En als je dat doet, ga je niet struikelen. Dus er schuilt een grote zekerheid in het wandelen in het licht van wat de Vader wil dat hij doet. Want in dat geval, wanneer je zijn wegen bewandelt, is niets toeval. Hé? Niets is dan nog een kwestie van struikelen. Waarmee dat Jezus aangeeft dat hij de controle heeft over wat er hier gebeurt. Je weet wat dat hij doet, je weet wat de Vader wil. En de discipel denkt misschien dat hij hier zou kunnen sterven, maar zo gaat dat niet gebeuren, nee. Niemand gaat in deze situatie zijn leven van hem afnemen. De duisternis is nog niet aangebroken en wat dat betreft is zijn uur nog niet gekomen. Net zoals dat ook zagen bij de blindgeboren man, weet je nog? Dus, met andere woorden, zolang dat de discipelen met hem meelopen, hoeven ze niks te vrezen. Ze lopen in het licht van wat de Vader wil dat Jezus doet. En dus komt het wel goed en treemt nog ook. En vervolgens zien we hier opnieuw dat Jezus tegen de dood aankijkt. Lazarus slaapt. Nu, het is niet dat het gebruik van dat woord slaap voor de dood, dat hier ineens een vernieuwende uitspraak is. Hé? Het is zelfs naast de Bijbel veel voorkomend in oude seculiere geschriften zelfs. In de Bijbel vind je het in Job 14, vers 10 tot 12, in Jesaja 57, vers 2, in Daniel 12, vers 2, vers 14. Maar er is wel een groot onderscheid. Wanneer dat hier uit Jezus' mond komt, klinkt dat hier toch wel enigszins anders. Algemeen gesproken is de dood voor mensen het einde. Maar voor hem is het letterlijk enkel een slaap. En is het niet zomaar beeldspraak, hè? Zie je het verschil? We zagen dat trouwens ook wel in Marcus 5, vers 39, met dochtertje van Jairus. Waar dat de omstanders hem uitlachen, niet om die reden dat hij zegt dat meisje slaapt, weet je het nog? En toen zagen we toch wie als tweede het langste lachte. En hoe dat iedereen, als hij lacht, met hem meelacht en zich verheugde toen dat jonge meisje opstond uit haar slaap, weet je nog? Maar zoals we dat zagen bij Nicodemus, weet je nog, terug in de moederschoot gaan, en bij de Samaritaanse vrouw, Heer, u hebt geen emmer, kreeg u hier wederom een van die typische misverstanden te horen. Deze maal van de discipelen. Ja, de discipelen begrepen Jezus' uitspraak over Lazarus duidelijk verkeerd, hè? Je ligt niet te slapen, je is dood. En de discipelen, ze probeerden Jezus bijna moed in te spreken door te suggereren dat wat rust Lazarus precies goed zal doen, hè? Ik vind dat zo bijzonder dat Johannes, die op momenten zo diepzinnig kan zien in zijn evangelie, dat hij dat afwisselt met momenten zoals hier, wat dat bijna banaal klinkt, hè, wat u eens gaat gaan vertellen. Johannes, dat moet toch wel een bijzonder interessant figuur geweest zijn, vind ik. Een van de Boanerges-broertjes, weet je het nog? Die ooit vuur op de Samaritaan wilde doen neerdalen. Ja, kennelijk had hij nooit zijn pet verloren, hè? Als je zijn verhaal leest, kennelijk had hij nooit zijn pet verloren. En Jezus' reactie hierop is eigenlijk ongelooflijk hoe dat hij daar mee omgaat. Toen zei Jezus dan vrijuit tot hen, Lazarus is gestorven. En ik ben blij om u dat ik daar niet was, opdat u zult geloven. Maar laten wij naar hem toe gaan. Ja mensen, je kunt dat alleen maar vrijmoedig zeggen. Als je dat kalme en onverstoorbare vertrouwen hebt dat jij degene bent die de macht heeft over dood en leven. Je moet je voorstellen dat Jezus dit op een moment spreekt dat zij dat nog niet helemaal begrepen. Dat Jezus al wat een en het ander zien doen ondertussen. Maar ja, wat er nu volgt, dat tart elke verbeelding. Kom, laat ons eerlijk zijn. En hij zegt, kijk, Lazarus is dood, maar weet je, omwille van jullie ben ik blij, want ik weet wat er nu gaat komen. Jullie zien dat nog niet, maar binnen een korte tijd ga je het zien. En hierover verheug ik mij. Ja, dat is het moment waarop ze gaan beseffen, oh my god, is het die macht dat over leven en dood? Je moet je in die situatie even verplaatsen, die mensen. Zitten ze onderweg, Lazarus is dood en Jezus glimlacht. Hij denkt bij zichzelf, oh, dat gaat er een geweldig moment worden. Het is bijkans zover. Hij heeft gelijk, hè, want dat gaat inderdaad ook zin. Hè. En het is toch altijd bijzonder om de vreugde van de Heer steeds beter te leren kennen. Vind je dat niet? Ah, je weet wat dat gaat doen, hè, met geloofsvertrouwen van zijn discipel. En dat schenkt hem vreugde. En dat bevestigt wederom wat we al gezien hebben en nog herhaaldelijk zullen ontdekken. Namelijk dat is wat de Heer Jezus bovenal bij ons zoekt te vinden. En dat is geen gehoorzaamheid, maar geloofsvertrouwen, mensen. Omdat we hem steeds beter leren kennen. En de reden is simpel, he. Het geloofsvertrouwen dat hij in de Vader heeft, zoekt hij bij ons omdat hij in de Vader en de Vader in hem is. He? En geloofsvertrouwen en liefde voor de Heer Jezus, die versterken elkaar wederzijds. En daar is gehoorzaamheid uiteindelijk een gevolg van. Dat gaan we later nog veel duidelijker zien. En ik ken een hekel aan predikers die hameren op gehoorzaamheid, alsof dat het hoogste goed is. Maar vergeet niet, gehoorzaam kun je ook doen uit angst, die uit mij vraagt. En ik vrees dat dat onder christen vaak meer een regel dan uitzondering is. Dat was een ander pastoraal momentje. Nu, wanneer de Jezus hier zijn vreugde bekend maakt, is dan nog steeds hier de ver van mijn bedshow, he, voor de discipel. Daarvan getuigt Thomas, he, zijn opmerkelijke reactie. Ja, laten we gaan, zodat we met hem kunnen sterven. De zwarte humor van Thomas. Als we hem achterna gaan, zullen we zo dood zijn als Lazarus of Jezus. Waarom zeg ik dat zo? Omdat dat hier niet duidelijk is in de grondtekst. Wijst hij op Lazarus of wijst hij op de Heer Jezus? En gaat het hier weer om zo'n moment van opzettelijke dubbelzinnigheid? Enerzijds denk ik dat Johannes ons dat misschien wel vertaalt om ons te verklaren waarom dat Thomas zo sceptisch zal zijn, he? Wanneer dat hij te horen kreeg dat Jezus uit de dood is opgestaan. Maar wellicht gaat het hier wel verder. Want het is hier de eerste maal in Johannes' verhaal dat het navolgen van de Heer Jezus tot je dood kan leiden. En dat kom je nergens anders tegen in Johannes' verhaal, behalve hier. Wat hij in de andere evangelie wel regelmatig tegenkomt. En dan klinkt het hier eerder, ja, als we willen bij hem zijn, moet men misschien wel in zijn lot delen. Dat is toch wat Petrus uiteindelijk gaat doen? Zo vertelt Johannes ons aan het eind van dat evangelie. Petrus gaat toch met Jezus sterven? Als onderdeel van het brengen van de licht naar de wereld? In Johannes hoofdstuk 21, vers 18. Wat zegt de Heer Jezus tegen Petrus? Voorwaar, ik zeg je, toen dat je jonger was, hoorde je jezelf en wandelde waarheen jij wilde. Maar wanneer je oud zult zijn, zal je je handen uitstrekken en een ander zal je horden en je brengen waarheen je niet wilt. En dat zegt Johannes, en dit zei hij, om aan te duiden maar wat voor een dood hij God zou verheerlijken. Dus het is best mogelijk dat het hier dubbelzinnig bedoeld is, met het oog op het feit dat dat sommigen van de discipelen hun deel zal zijn, he? Met hem sterven, op dezelfde manier, gekruisigd worden, ja? Kan je me volgen daarin? Men had al vaker gehad, he, dat Johannes zo'n dubbele bodem erin placeert, dat er iets is, dat je eerst oppervlakkig ziet en zegt, tja, zult je daar nog iets meer wel mee zeggen? Hè? Dat is niet de eerste keer, hè? Dat brengt dus bij het middenblokje, Jezus' reactie dus op de dood van Lazarus. Dat is nu wat er gaat volgen. Ondertussen is Lazarus, wanneer dat Jezus in Bethanië aankomt, al 4 dagen begraven, Mario. Dus er bestaat geen twijfel over. Lazarus is dus echt wel dood, hè? En nu gaan we kennis maken met 2 andere hoofdpersonen, Martha en Maria. En dan zijn er op de achtergrond van dit toneel verrassend veel Joden aanwezig. De discipelen die verdwijnen hier naar de achtergrond. Het is op de Heer Jezus dat de schijnwerper als eerste valt en daarna op Martha en Maria. En beiden komen ze op een beurt naar de Heer Jezus toe om met hem te spreken. En zij staan dus centraal in heel het scenario die nu volgt. Nu, een van de redenen waarom er hier zoveel Joodse mensen aanwezig zijn, is omdat het juist zo dicht bij Jeruzalem gelegen is, he? Minder dan 3 kilometer. We gaan zien dat de boodschap ook vrij snel rond zal gaan, he? En ze willen hem doden, verspreid aan een viertje. Maar ik denk dat de Heer Jezus dat hier ook heel bewust doet. Het is nog steeds daglicht, we gaan in het licht wandelen en ik ga dat hier op deze plaats doen. En door die geografische setting maakt Jezus eigenlijk een duidelijk statement waar dat de ware herwijding van de tempel om gaat en waar dat de echte aanwezigheid van God is. En dat is niet in dat gebouw aan de andere kant. Hier ben ik onder jullie. En ik ben de opstanding en het leven. En dat wordt een belangrijk thema, mensen, in Jezus' reactie. En let er ook een keer op, misschien is het u wel opgevallen, nogmaals tijdens het lezen, hoe langzaam dat Johannes dat verhaal opbouwt. Je gaat hem zeker niet overhaasten. Je weet wat je naartoe gaat, maar je moet door al die momenten heen. Wat dat eigenlijk een geweldige manier is om de spanning op te bouwen. En het is Martha die als eerste Jezus ontmoet. Ja, maar toch wel een opmerkelijke reactie, vind ik persoonlijk. Martha zei tot Jezus in vers 21, Heer, als hij hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u al wat u van God zult bidden, zal geven. Wat bedoelt Martha hier eigenlijk mee te zeggen? Wel, wat we met zekerheid kunnen zeggen, is dat Martha ongelooflijk veel vertrouwen heeft in de Heer Jezus. Ze is er zeker van dat wanneer dat Jezus aanwezig was, dat er dan überhaupt geen probleem was geweest. En zelfs nu, verwacht ze dat Jezus iets kan doen. Ik denk niet dat ze gelooft dat Jezus Lazarus uit de dood zal opwekken, maar wat precies, dat weet ze wellicht zelf niet. Vraag haar niet om dat uit te leggen, dat gaat boven haar begripswereld. Maar op een of andere manier voelt ze dit aan bij de persoon van de Heer Jezus. Op basis van zijn karakter weet ze dat hij nu iets kan doen. En dat is prachtig geloven, je op dat moment, mensen. Dat is, ik ken je, en dat is genoeg. Ik ken je, en je kunt op de een of andere manier doen wat dat gedaan moet worden. Daar denk ik zeker van. Dat is toch bijzonder? En wanneer dat Jezus haar te kennen heeft dat haar broer werkelijk zal opstaan, dan meent Martha dat Jezus verwijst naar de opstanding op de laatste dag. Waarop dat Jezus twee prachtige uitspraken doet, die ons eigenlijk diep in het hart zouden moeten raken, mensen. Jezus zei tot haar, vers 25, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij. En ieder die leeft en in mij gelooft, sterft geenszins in eeuwigheid. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij. En vervolgens keert de Jezus dat hier als het ware om. En ieder die leeft en in mij gelooft, sterft geenszins in eeuwigheid. En ik vraag me soms af, mensen, wanneer dat wij aan Jezus denken, in hoeverre dat we dan beseffen dat de opstanding die op de laatste dag was beloofd, dat het al begonnen is en dat dat zich aan het voltrekken is. Want dat is waar Jezus met deze woorden op wijst, hé mensen. Ik ben de opstanding in het leven, zegt de Heer Jezus. Of anders zegt, ik ben het middelpunt van Israëls eindtijdhoop. Wie durft er dat van zichzelf zeggen? Oh, en trouwens, de laatste dag, Martha, wel, dat zal zich nu in dit moment voltrekken, want in mijn eigen persoon zul je dit nu met eigen ogen zien gebeuren. Dat is toch een ongelooflijke bewering. De leer van de opstanding, mensen, de leer van de opstanding op de laatste dag, dat is nu niet langer geen doctrine meer, hè? Maar heeft een gezicht gekregen. Jezus, onze Heer. Het opstandingsleven is Jezus. Het wordt nu al beleefd in relatie met hem. En ik hoop, mensen, ik hoop ondertussen dat dit de hoofdreden is waarom dat we tot Jezus komen. En dat we niet enkel tot Jezus komen omwille van de vergeving van zonden. Want dan zit je pas met een groot probleem. Maar de mensen in het Oude Testament ontvingen ook vergeving van zonden. Nee, en ze stierven nog steeds. Dus ja, geniet maar van je graf met die vergeving van zonden, zou ik zeggen. Nee, mensen, ik ben de opstanding en het leven. En dat is toch wel voordat we tot Jezus komen. Dus laten we nooit meer over het evangelie praten en de mensen tot Jezus uitnodigen zonder hierover te spreken. Want zonder dat is er gewoon geen evangelie. Het evangelie gaat over het leven van God. En dat is wat er aangeboden wordt. Ik ben de opstanding en het leven. Dat is het middelpunt van Israëls hoop. En waarom van Israëls hoop? Omdat het gebaseerd is op twee heel belangrijke pijlers. De eerste pijler is dat Jahweh de enige ware goede God is. En de tweede pijler is dat hij de wereld geschapen heeft. En die twee dingen samen moeten wel uitmonden in een eindtijdhoop. Om die twee redenen moet er een eindtijdhoop zijn, mensen. De schepper God gaat zijn meesterwerk niet zomaar opgeven, nee? Omdat dood en vergankelijkheid heerst in de wereld. Zo is hij niet. Hij heeft deze wereld geschapen en hij houdt er zielsveel van. Hij heeft dus geschapen als een beeld en hij houdt van ons mensen. Niet vanwege wat we gedaan hebben, maar om wie we zijn. We konden niks aan de situatie veranderen. En dus is hij zelf gekomen om één van ons te worden, een mens onder de mensen, om de dood op zich te kunnen nemen, zodat we daadwerkelijk het eeuwig leven kunnen beërven. Dat is het ware gezicht van de God waartoe dat wij gekomen zijn, mensen. En er is nu geen veroordeling meer voor hen die in Jezus zijn. Als hij voor ons stierf, toen we nog vijand van hem waren, hoeveel te meer gaat hij dan bij ons zijn, nu dat we zijn vrienden zijn geworden? En omdat Jezus die toekomstige hoop en een ervaring in het heden heeft veranderd, is de toekomst nu al werkelijkheid. Ik moet dat een keer tot u laten doordringen. Want dat is de ruimte waarin we er leven, in mensen. Wij zijn de toekomst die in het heden is binnengebroken. We richten ons leven op die toekomst in afwachting van die hoop, omdat we het eeuwige leven van God al hebben ervaren door die levensvernieuwende inwoning van zijn Heilige Geest. En dat zal ons door de dood heen leiden tot de opstanding bij het aanbreken van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En om die reden kan je ook die aardse verankering hiervan niet overtoofd zien. Hé? Dat is cruciaal in mensen. Dat is de reden waarom dat ik behoorlijk nerveus word wanneer dat mensen zeggen dat het hele christelijke leven draait om naar de hemel te gaan en deze wereld achter zich te laten. Ik kom daar nerveus van, hè? Want dan maak je de hemel wel heel materieel, hè? En dat kan je niet doen in mensen. Waar haal je dat vandaan, hoe je Israëls geschriften leest? Jezus leerde ons toch niet te bidden, neem uw koninkrijk van deze aarde weg en neem ons met u mee, Heer. Nee, mogen uw koninkrijk komen en uw wil hier geschieden op aarde als in de hemel. Dat is toch het gebed dat we geleerd hebben? En dat is wat hier gebeurt. Gods wil geschiet op aarde wanneer de Lazarus opstaat uit dat graf. En je staat niet op het graf als een ontlichaamde geest, hè? Maar dat herstelde beeld van God, dat is de grote heerlijkheid, mensen. En Johannes weet wat hij doet. Dat is het grote climaxvormende teken hier, dat zevende teken. En de zekerheid van de hopen dat wij met vreugde en vertrouwen naar uit kunnen kijken, mensen. Wat de schepper God voor ogen heeft, is de opstanding van volwaardige mensen met hun eigen lichaam en in hun ware gedaante. Want dat is de tempel die Jezus is komen herstellen. En bij die voor mij toch kostbare gedachten wil ik eigenlijk eindigen vanavond. De rest is van de volgende keer, zo de Heer wil.